Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 25, het 7e en het 8e vers. 25, vers 7, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont, en vers 8, zie op mij in gunst van boven. Luisteren met elkaar naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen... Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek van de profeet Hosea, het 2e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Hosea 2, vers 1 tot en met 12. En na de schriftlezing zingen we Psalm 81, het 13e vers, 81 vers 13, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Hosea 2, twist tegen uw moeder, twist omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat ze haar hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen, opdat ik ze niet naakt uitstropen en haar zetten als ten dagen toen ze geboren werd, ja, maken haar als een woestijn en zetten haar als een dor land en dood haar door dorst. En mij haar kinderen niet ontfermen, omdat zij kinderen der hoererijen zijn, want hun moeder hoereert, die hen ontvangen heeft, handelt schandelijk. Want ze zegt, ik zal mijn boelen nagaan, die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Daarom zie ik, zal uw weg met doornen betuinen, en ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden. En zij zal haar boelen nalopen, maar hen niet aantreffen. En zij zal hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal ze zeggen, ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn vorige man, want toen was mij beter dan nu. Zij bekent toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb, en haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot de Baal gebruikt hebben. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd en mijn most op zijn gezette tijd. En ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas dienende om haar naaktheid te bedekken. En nu zal ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen harer boelen en niemand zal haar uit mijn hand verlossen. En ik zal haar doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden en haar sabbatten, ja, al haar gezette hoogtijden. En ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom waarvan zij zegt, deze zijn mij een hoerenloon, die mij mijn boelen gegeven hebben. Maar ik zal ze stellen tot een woud, en het wild gedierte des velds zal ze vreten. En ik zal over haar bezoeken de dagen van de Baal, waarin zij die gerookt heeft, en zich versiert met haar voorhoofdsiersel en haar halssieraad, en is haar boelen nagegaan. Maar heeft mij vergeten, spreekt de Heere. Heren, onze tekst voor deze morgen vinden we in het hoofdstuk waaruit we gelezen hebben, het tweede hoofdstuk van Hosea en daarvan het dertiende vers, Hosea 2 vers 13. Daarom ziet, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden. Heere, het is uw goedheid waaraan we het te danken hebben dat we op deze zondagmorgen nog weer in uw huis mochten komen om hier naar uw woord te gaan luisteren, het woord der zaligheid, het woord waarin gij spreekt. Waarin gij spreekt van die dingen, Heere, die voor ons van het grootste belang, van het eerste belang zijn. Een voorrecht is het dat wij hier mogen zijn en dat gij ons gespaard en gedragen en verzorgd hebt tot op dit ogenblik toe. Een voorrecht, Heere, waarin wij nog mogen delen in onderscheiding van zoveel anderen. Wij kunnen hier nog in welstand en in vrede komen naar de plaats waar uw woord verkondigd mag worden. Er zijn er velen in deze wereld die van dat voorrecht verstoken zijn, die niet naar een kerk kunnen vanwege hun lichamelijke gebreken, vanwege ziekte. Er zijn er die niet naar een samenkomst der gemeente kunnen vanwege het feit dat dat verboden is. En er zijn er die leven onder omstandigheden, Heren, waarin de verkondiging van uw woord onmogelijk gemaakt wordt en het samenkomen aan een plaats des gebeds verhinderd wordt. En wij mogen al deze voorrechten nog wel ontvangen. Is dat omdat wij beter zijn? Is dat omdat wij deze dingen verdiend hebben, terwijl anderen ze verzondigd hebben? Heren, wij hebben ze net zo goed verzondigd. En we zijn immers niet beter. Zojuist hebben we uw heilige wet gehoord en uw wet stelt ook ons onder veroordeling. Uw wet besluit ook ons onder de zonde. Wij hebben ook gedaan wat kwaad is in uw oog. Wij zijn ook afgeweken van uw paden. Wij hebben ook gedaan wat niet behoorde gedaan te worden. En we hebben nagelaten wat wel gedaan had moeten worden. Heere, o, er is geen onderscheid. En als gij dan toch onderscheid maakt, dan is dat niet om enige reden in de mens. Doe ons dat ook in dit morgenuur goed beseffen, opdat het ons een wonder mag zijn en steeds meer mag worden dat gij nog langmoedig over ons zijt en dat gij ons nog met de woorden der zaligheid in aanraking wilt brengen en dat gij ons nog wilt wijzen op die weg der ontkoming, op die middelaar en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. O Heere, wij bidden u dat gij ons dan gedenken wilt, hierin gedenken wilt, dat u ons ook uw Heilige Geest wilt schenken. Bij uw woord, opdat uw geest dat woord zal gebruiken tot ons heil, tot onze bekering, tot onderwijs, tot verbetering, tot wederlegging, tot terechtwijzing. O Heere, er zijn zoveel dingen nodig in het leven van een mensenkind. Eén keer voor het eerst moet dat woord hem worden een kracht tot zaligheid, maar die ervaring moet er ook steeds weer zijn. Steeds weer moeten onze blinde ogen geopend worden en onze harten ontsloten. Steeds weer moet ons hart gemaakt worden, Heere, een akker door u toebereid, opdat het zaad van het evangelie daarin mag vallen en vruchten mag dragen. Ach, ook na ontvangen genade zijn wij mensen die van u afwijken en die u de rug toekeren en die ons hart weer opnieuw sluiten. Heere, uw werk is één keer, maar steeds weer opnieuw nodig. Ja, uw kerk kan niet zonder die doorgaande werking, die voortgaande arbeid, die gij alleen kunt verrichten door uw Heilige Geest. Heere, wij bidden van u dat gij ons dan in ieder persoonlijk gedenken wilt en voor uw rekening wilt nemen, als wij met elkaar naar uw woord mogen luisteren. O Heere, heilig dat woord aan ons hart. Geef dat we het verstaan mogen, niet alleen in zijn letterlijke betekenis, niet alleen zo verstaan, Heere, dat we begrijpen wat deze tekst ons te zeggen heeft, maar dat we het verstaan mogen met ons hart, ja, dat wij er iets van mogen kennen in de beleving van wat gij hier zegt. Ik zal haar lokken en haar voeren in de woestijn en naar haar hart spreken. Heere, o, wij bidden u om dat werk, dat onmisbare werk van uw Heilige Geest, bijzonder ook in deze zondag van voorbereiding. En nu wij met elkaar uw woord mogen beluisteren in het licht van het heilig avondmaal, dat als gij het ons geeft, op de volgende zondag in het midden der gemeente zal mogen worden gevierd. Heere, we zijn ook ten aanzien van datgene waartoe gij uw kerk vandaag roept, zo diep afhankelijk van u. Ja, ook bijzonder ten aanzien van de zelfbeproeving, dat zelfonderzoek, is het zo nodig om door u zelf geleid te worden en door u zelf verlicht te worden, opdat wij weten mogen wat gij eist, dat we weten mogen wat uw woord ons voorhoudt, opdat we weten mogen, Heere, dat alleen in de rechte weg we u kunnen ontmoeten. Maar hoe zullen wij onszelf op de rechte wijze voorbereiden, hoe zullen wij ons geschikt kunnen maken, Heere? Dan zijn we in onszelf nooit geschikt. En dan zijn we in onszelf ook nooit in staat om eerlijk met onszelf om te gaan. En o God, wij bidden dan ook van u dat u ons, en vandaag, maar ook in de week die begonnen is, alles wilt geven wat wij nodig hebben. Gedenk alle die u vrezen en alle die gij daarom ook roept om aan uw tafel te komen. Heren, wees ook met diegenen die daar geen plaats hebben. En die dat zelf ook wel weten, maar die dat vaak zo gemakkelijk accepteren als een feit. En die er zich verder ook niet mee bezighouden en zich niet druk om maken. Avondmaal, dat is nu eenmaal niet voor hen. En daarom, ze zullen zich in de week van voorbereiding er ook niet mee bezighouden. Heren, hoe verkeerd is zo'n instelling. Ja, hoe schadelijk voor onze ziel. En daarom wij bidden van u, al diegenen die van u geen recht kregen om uw dood te verkondigen, wilt gij hen nochtans door uw woord zo aanspreken en door uw geest zo in hun hart werken dat ze begrijpen, dat ze verstaan, dat als we u niet kennen en als wij die Christus niet kennen, we dan ook voor altijd verloren zijn. Heere, bind dan uw woord ook op hun hart en geef dat ook in hun leven dat woord zich een kracht tot zaligheid mag betonen. En doe ons verstaan dat we ons zo gemakkelijk van u en van uw inzettingen niet kunnen afmaken. Heere, zij die menen dat zij in kunnen gaan. Zij die menen dat ze aan uw tafel mogen komen, maar die nochtans van u daar geen recht toe kregen. Wil ook hen uw woord op de rechte wijze doen verstaan en wilt gij hen doen zien dat gij zoekt naar waarheid in het binnenste. En dat wij niet op grond van uiterlijkheden en op grond van godsdienstigheid en op grond van wat wij doen of wat wij gedaan hebben, kunnen rekenen op uw gunst en op uw genade. Maar dat wij moeten leren van onverdiende genade te leven. En als een rechtloos, als een alles verbeurd hebbend mensenkind, om genade moeten leren vragen. Heren, wij bidden u dat gij ons allen voor uw rekening wilt nemen, wie wij ook zijn, en dat gij uw gunst en goedheid wilt bewijzen, ja, dat gij het betonen wilt dat u in ons midden bent. Wees met alle die hier niet kunnen zijn. We dragen onze zieken aan u op en onze bejaarden, en wij bidden voor hen, heren, die door welke omstandigheden dan ook niet met de gemeente kunnen samenkomen. Betoon hen uw gunst en geef ook hen een gezegende Sabbat, een dag waarin ook zij het mogen ondervinden dat u in uw genade wilt werken en dat gij uw gunst wilt bewijzen. Denk aan hen die het moeilijk hebben, vanwege hun lichamelijke moeite en tegenspoeden, vanwege andere zorgen, heren. Er zijn in dit leven, dat genoemd wordt een jammerdal, zoveel moeite en zoveel verdrietelijkheden, dat we eronder gebogen kunnen gaan en dat wij in het duister ronddwalen, vol zorgen en vol moeite. Heren, ook in die omstandigheden kunt u alleen hulp en uitkomst geven. Schenk uit uw genadevolheid alles wat nodig is en wil de tegenspoeden nog heiligen en ze gebruiken om uw naam erin en erdoor te verheerlijken. Denk aan alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen uw knechten. Zegen het evangelie dat gebracht mag worden. Gebruik het, Heere, om ook op deze dag zondaren te bekeren en uw volk te leiden. En wilt gij zo ook op deze zondag uw grote naam verheerlijken en het rijk van de vorst der duisternis verbreken. Vergeef al onze zonden en alles wat we weer misdreven hebben. Scheld ons kwijt wat we tegen u misdreven hebben en wil ons om Christus wil nog een genadig en een ontfermend God zijn. Amen. We zingen Psalm 147, het tweede en het zesde vers. 147, vers 2 en vers 6. Gemeente, laat ik u eerst mogen lezen het eerste gedeelte voor het, van het avondmaalsformulier. Dus dat gedeelte dat betrekking heeft op de voorbereiding voor het avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden. Ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenk een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer, hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Nou, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze alle, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij ook nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen, en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, op deze voorbereidingszondag willen we met elkaar dan gaan luisteren naar een woord uit de profetieën van Hosea. Een profeet die gearbeid heeft in het tienstammenrijk, in de tijd dat de tweede Jerobeam koning was over het tienstammenrijk, in een tijd waarin het uiterlijk wel goed ging, maar waarin het geestelijk gesproken zeer slecht ging. Een tijd van geestelijke inzinking, erger, een tijd van afgoderij. We hebben dat gelezen in het schriftgedeelte, het eerste gedeelte van dat tweede hoofdstuk. Daar verwijt de Heere door middel van de profeet het volk Israël dat zij de Baals dienen. En dat zij datgene wat hij geeft, wol en vlas en koren en most, al zijn gaven voor het natuurlijke aardse leven, dat zij die gaven van God misbruiken en daar de Baals mee dienen door er de Baals offers van te brengen. Dat is een ernstige zaak en het is dan ook een ernstig verwijt van Gods kant als hij het dit volk door zijn profeet voorhoudt dat zij zijn koren en zijn most misbruiken in de Baals dienst. Maar dan kondigt de Heere daar ook het oordeel over aan. Hij gaat hen van die gaven beroven. Hij zal het wegnemen, zodat ze het niet meer zullen hebben. En dan kunnen ze het niet meer gebruiken en ook niet meer misbruiken. Ja, de Heere klaagt in dit eerste gedeelte van het tweede hoofdstuk van Hosea over de als schandelijke ontrouw, over de zonde, de afgoderij die hij vergelijkt met geestelijke hoererij. Hij vergelijkt die afgoden, die Baals, met andere mannen waarmee zijn vrouw Israël overspel bedrijft. En als wij zo dat eerste gedeelte, die eerste 12 verzen lezen, dan is het aanklacht en oordeelsaankondiging steeds weer. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen. En ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid. En ik zal verwoesten haar wijnstok. En ik zal over haar bezoeken de dagen van de Baal waarin ze die gerookt heeft. Enzovoort, steeds weer opnieuw. Een oordeelsaankondiging, want alles wat de Heere gedaan heeft tot op dit ogenblik, om zijn volk weer terug te brengen, van die wegen die naar het verderf voeren terug te halen, alles wat de Heere gedaan heeft om ze te doen breken met die zonden van het dienen van andere goden, al die pogingen van Gods kant zijn, als ik het zo mag zeggen, mislukt. Al de arbeid van de profeten die gewaarschuwd hebben, die tot bekering geroepen hebben, die het woord van God verkondigd hebben als een boodschap van zonde en genade, al die arbeid heeft geen resultaat gehad. En zo heeft de Heere te vergeefs geroepen. En zo is het volk, ondanks al die arbeid van de Heere, voortgegaan op de weg der zonde en der ongerechtigheid. En dan, als dan alles te vergeefs is en als er dan niets resultaat heeft, dan zouden u en ik verwachten dat Hosea dan verder moest gaan met een boodschap waarin nog zwaarder oordelen zouden worden aangekondigd. Als de Heere al gezegd heeft, ik ga mijn koren wegnemen, ik ga straffen, ik ga verwoesten haar wijnstok enzovoort, dan zouden we verwachten dat de Heere daarna er nog zwaarder oordelen zou brengen over dat volk. Daarom zie, ik zal haar geheel vernietigen. Daarom zie, ik zal ze geheel ten onder brengen. Daarom zie, ik zal ze volkomen verstoren. Zoiets zou rechtvaardig zijn geweest, als God deze weggegaan had, en als hij deze maatregelen genomen had. Wie zal de Heere kunnen beschuldigen van onrecht? Wie zou hem verwijten kunnen maken? Het zou billijk geweest zijn, als God met dit volk afgerekend had. Als zij die zoveel roetstemmen in de wind geslagen hebben, als zij die zoveel van de arbeid des Heren ontvangen hebben en het voor geen enkele waarde geacht hebben, als zij zouden moeten horen, en nu is mijn geduld op en nu is mijn langmoedigheid voorbij en nu zal ik voorgoed een einde maken. Nogmaals, dat zou rechtvaardig geweest zijn en het zou ook verwacht kunnen worden. Maar, en dan komen we bij het woord van onze tekst. En dat woord van onze tekst, dat is van begin af direct al een wonder van genade. Daarom ziet, zo heeft de Heere al meer gesproken, daarom, ja wat daarom, vanwege die zonde zal ik oordelen brengen. En nu weer, daarom ziet, ik zal haar lokken. En zal haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken. Dat had Israël niet kunnen denken. Dat had niemand kunnen verwachten. Dat in zulke omstandigheden, tot zo'n volk, en er is geen goed woord van te zeggen, tot zo'n zondig, afgodisch, ontrouw volk, dat tot zo'n volk en in zulke omstandigheden de Heere zo'n woord zou spreken. Wat is dat voor een woord? Dat is een genade boodschap. Oh, daar zit een element van oordeel in. Dat is waar. Want in dit woord van onze tekst gaat het over de woestijn. En laten we daar eerst even bij stilstaan. Daar zit een element van oordeel in. De woestijn, dat is het barre oord, dat is de huilende wildernis. Dat is het gebied waarin de dood heerst, waarin gebrek is, waarin armoede heerst. Ziet hier op de ballingschap. Dat volk van zondaren gaat in ballingschap. En dat wordt hier de woestijn genoemd. En daar worden ze van alles beroofd. Daar worden ze uitgeschud. Daar houden ze niets over. Dat is het, de tijd van de grote armoede. Waarin ze van alles wat ze bezeten hebben niets meer overhouden. En alles waarin ze rijk geweest zijn, dat is er dan niet meer. En alles waarmee zij zich wat gewaand hebben, dat raken ze daar kwijt. De woestijn. En zo brengt de Heere een mens, zo brengt de Heere hier dit volk, maar zo doet hij het nog, zo brengt hij een mensenkind in de armoede. In het gebrek. Wij mensen, wij zijn net als Israël. We hebben nogal wat met onszelf op en we hebben nogal een behoorlijke dunk van onszelf. We hebben van nature niet de genade van de ootmoed. En van nature, van huis uit, bezitten we niet datgene wat waarlijk voor God bestaan kan, namelijk een ootmoedig hart en een verbroken geest en een verslagen gemoed. We zijn zondaren, maar ondanks onze zonden buigen we niet voor God. En ook al buigen we onze knieën, en ook al is de houding van ons lichaam misschien iets waaruit ootmoed zou moeten blijken, dan nog is ons hart niet gebogen. Dan is ons hart nog vol hoogmoed en vol verzet. En daarom zal het ooit goed komen met de mens, dan zal hij toch in zijn leven de woestijn moeten kennen. De woestijn in deze zin dat hij van alles wat hij meende te hebben en van alles wat hij dacht te bezitten en te zijn beroofd wordt. De woestijn van het arm gemaakt worden, van het gebrek gaan krijgen. En dat hoeft dan nog niet in uiterlijke zin. De Heere kan dat wel eens gebruiken, uiterlijke omstandigheden. De Heere kan beproevingen en ziekte en tegenspoeden wel eens gebruiken, maar op zichzelf genomen is dat natuurlijk nog niet de woestijn. De woestijn in geestelijk opzicht is als wij arm worden voor God. Als we beleven gaan wat wij in Gods ogen allang zijn, maar waar we door onze blindheid geen erg in hebben. In onze blindheid denken we rijk en verrijkt te zijn en aan geen ding gebrek te hebben. En al spreekt onze mond andere taal, ons hart is inderdaad nog van die gedachte rijk en verrijkt. In Gods ogen zijn we dat niet. Maar wat nodig is en wat de Heer in het leven van allen wie hij zaligmakend gaat bearbeiden, gaat verrichten, dat is dat zij geestelijk arm gemaakt worden en gaan beleven voor God wat zij in werkelijkheid zijn. Niets bezittend, alles door de zonde kwijtgeraakt, geen gerechtigheid en geen heiligheid en geen deugd. En geen godsvrucht en zo naakt uitgeschud in dat barre oord van de woestijn waar de dood is en waar het gebrek is. Daar brengt de Heere een zondig mensenkind en dat is pijnlijk en dat is verdrietig. En daarin worden we ontdekt aan onze armoede en daarin worden we beroofd van eigen gerechtigheid en van het steunen op iets in ons. Maar hoe pijnlijk en hoe verdrietig het mogen zijn, het is noodzakelijk. Daarom zie ik zal ze brengen in de woestijn. Heeft God geen andere weg voor een volk? Heeft God geen andere weg voor zijn volk? Waarom moet dat zo? Kunnen ze die woestijn bijlopen? Kunnen ze die ervaring niet, kan die ervaring hen niet bespaard worden? Nee, want die woestijn is nodig, onmisbaar. Daar leert het volk het om af te zien van alles. Daar leert het volk het om alles over te geven, kwijt te raken en op God en God alleen te vertrouwen. Kent u de woestijn? We hebben gelezen met elkaar uit het formulier voor de bediening van het heilige avond, maar daar kwam u die woestijn ook in tegen, nietwaar? En dat is ook iets wat in de zelfbeproeving een plaats moet hebben. Wat bedoel ik? Dat eerste stuk van die zelfbeproeving, dat is woestijnervaring, een iegelijk bedenken bij zichzelf, zijn zonde en vervloeking. En eigenlijk bedenken bij zichzelf zijn geestelijke armoede, zijn verdorvenheid, zijn leegheid, zijn gebrek. En ieder bedenken bij zichzelf dat hij alles doorgebracht heeft en voor God niet bestaan kan. Kent u die woestijnervaring in uw leven? Het is nodig om dat ook opnieuw, ook in een week van voorbereiding, te beleven en te overdenken. Maar gemeente, hoezeer daar ook oordeel in zit, woestijn, ballingschap, toch is in het licht van alles wat de Heere ons in zijn woord over die woestijn openbaart, daar toch ook wel duidelijk genade in. Ik zie in dit hoofdstuk meer dan één herinnering aan wat het volk ervaren heeft en ondervonden heeft toen ze uit Egypte uitgeleid werden. En toen ze door de Rode Zee heen gevoerd waren en in de woestijn terechtkwamen. En die woestijn waar ze toen doorheen trokken, en het was een lange weg, het was een weg waarin inderdaad ook de oordelen Gods op hen waren. Die woestijn is toch niet uitsluitend een plaats geweest van een huilende wildernis en een bar oord. Nee, de woestijn is voor Israël meer geweest dan dat. De woestijn is ook een plaats geweest van de menigvuldige ontfermingen Gods. Daar is het begonnen. Daar heeft God zijn verbond gesloten. Daar heeft de Heere aan het volk zijn rechten en zijn inzettingen gegeven. Ik denk aan een woord van Jeremia. En des Heere woord geschiedde tot mij zeggende, ga en roep voor de oren van Jeruzalem zeggende, zo zegt de Heere, ik gedenk de weldadigheid uw jeugd, de liefde van uw ondertrouw, toen gij mij nawandeldet in de woestijn, in onbezaaid land. Jeremia komt ook terug op die woestijntijd en hij noemt dat de tijd van de ondertrouw. De tijd van de eerste liefde, toen het volk de Heere nawandelde in een onbezaaid land. Daar is de Heere met zijn volk begonnen. O zeker, je kan ook zeggen, hij is voor die tijd al begonnen. Vanzelf, hij is van eeuwigheid al begonnen. Maar de rijke openbaringen van zijn gunst en het openbaar maken van zijn wet en van zijn verordeningen en van zijn rechten en de openbaring van de dienst der verzoening bij het altaar in de tabernakel, dat is allemaal in de woestijn geschied. Daar heeft de Heere dit volk tot zijn volk aangenomen. Daar heeft hij dit volk zijn liefde verklaard. En daar heeft dit volk hem ook leren liefhebben. De tijd van de ondertrouw. De tijd waarin de Heere begon en waarin zij mochten volgen. Dat is ook woestijn. Verder is de woestijn de plaats waarin de Heere zoveel zegeningen, zoveel uitreddingen gegeven heeft. Daar heeft hij water uit een rots gegeven. Daar deed hij brood uit de hemel regenen. Daar gaf hij allerlei zegeningen. Daar mochten ze het ondervinden dat hun kleding niet verouderde en dat hun schoenzolen niet versleten. Daar mochten ze het ondervinden dat de Heere hen onderhield van dag tot dag. Daar was zijn leiding. Daar was de wolk die over hen was en die hen tot een schaduw strekte tegen de hitte van de zon. Daar was de vuurkolom die hen leidde op de weg. Daar was alles wat ze nodig hebben van dag tot dag. En al die tijd van hun omzwerven in dat onbezaaide land, in die huilende wildernis, was daar ook de voortdurende, nimmer aflatende zorg van de Heere. Hij was voortdurend de bron van zegeningen en van weldaden. Dat is ook de woestijn. En zo heeft de Heere hen in die woestijn het aan geen ding doen ontbreken. Zo heeft de Heere hen in die woestijn ook voorbereiding gegeven. Voorbereiding voor de intocht in Kanaan. En zo is in de schrift menigmaal de woestijn de plaats waar we klaargemaakt worden. Waar Mozes werd voorbereid, 40 jaar in de woestijn. Waar Elia werd voorbereid op de uitvoering van nieuwe opdrachten. Waar Johannes de Doper werd voorbereid. Hij was in de woestijnen tot op de dag van zijn vertoning aan Israël. Waar de bruidskerk ook een plaats krijgt. En waar zij leert verlangen naar haar bruidegom. En waar zij op die manier wordt voorbereid. Die bruid uit het Hooglied is ook in de woestijn menigmaals. Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn? Als rookpilaren, berookt met mirre en wierook en met allerlei poeder van de kruidenier. En op een andere plaats in datzelfde Hooglied opnieuw over de bruid. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Gemeente, begint u te begrijpen, die woestijn is toch ook de plaats van de bemoeienissen Gods, van de gunstbewijzen des Heren, van het onderricht dat de Heere zijn volk geeft, van de liefde Gods verklaart aan zijn volk, van de wederliefde. Daar wordt het ondervonden wie God is en wat ze aan God mogen hebben. En nu gaat de Heere door middel van Hosea tot dat volk van afgodendienaars zeggen dat hij ze opnieuw in de woestijn zal brengen. Dat is oordeel, dat is pijnlijk, dat is moeitevol, maar het is vanwege de herinneringen aan vroeger toch ook weer de plaats waar ze mogen hopen en verwachten dat de Heere opnieuw zich gaat inlaten met zijn volk. Dat de Heere opnieuw zijn zegeningen gaat schenken. Dat de Heere opnieuw gaat arbeiden aan hun ziel. En dat het zo bedoeld is door de profeet, dat blijkt uit het andere woord van onze tekst. Daarom zie ik, zal haar lokken. Als het alleen maar oordeel was, dan had de Heere door middel van Hosea gezegd, daarom zie ik, zal haar in de woestijn werpen. Ik zal haar in de woestijn brengen en haar daar doen omkomen, of wat dan ook. Maar nu gaat de profeet, en hij is daarbij geleid en geïnspireerd door de Heilige Geest, een combinatie maken tussen woestijn en lokken. Nou, lokken, dat is geen woord waarin een oordeel spreekt. Lokken, dat is niet een woord dat de Heere gebruikt zou hebben als het hem om de ondergang van dat volk te doen is. Lokken, daar spreekt ook liefde, daar spreekt zorg, daar spreekt teerheid in. Wat is dat? Lokken. Een moeder die haar kind lopen leert, gaat ergens in de hoek van de kamer op haar hurken zitten, ik stel me dat zomaar even voor. En dat kind dat staat tegen de stoel aan en dat wordt door moeder gelokt. Moeder houdt haar armen uitgebreid op een paar meter afstand en u moet dat kind van de plaats waar het is naar die moeder komen. En dan moet het zelfstandig een aantal stappen doen. Daar zit gevaar aan, dat kind kan vallen, maar dan zullen die moederarmen dat kind wel opvangen. Maar het feit dat die moeder daar haar handen, haar armen uitgebreid houdt naar dat kind dat nog zoveel leren moet en dat ook vrees heeft en dat misschien niet durft, die houding van die moeder, dat is de houding van iemand die naar zich toe lokt. En de woorden van die moeder en die armen moeten dat kind als het ware overreden, overtuigen, moed geven om die stappen te doen. Je voelt wel welke gedachte daarin zit. De Heere zegt, ik zal haar lokken in de woestijn. Waar is de Heere dan als zij dat gaat doen? Waar is iemand die een ander lokt? Waar is de Heere als hij het volk in de woestijn lokt? U begrijpt het. Hij is zelf ook in die woestijn. En hij lokt ze in die woestijn naar zich toe. En hij doet dat door hen te overreden. Door hen te overtuigen. Hij doet dat door hen gewillig te maken. Nu, hoe overreed, hoe overtuigt de Heere een zondaar? Hoe maakt hij een mens gewillig om tot hem te komen? Om bij hem een toevlucht te zoeken. Hoe doet de Heere dat? Doet de Heere dat door middel van de donder van de wet? O, de donder van de wet is nodig. Ongetwijfeld. De mens is een zondaar en hij moet door het woord, met name door de wet van God, overtuigd worden van zijn overtredingen tegen Gods inzettingen. Ongetwijfeld is daarom ook de prediking van de wet, de oordeelsaankondiging, noodzakelijk. Want de mens moet leren, zoals Johannes de Doper dat gezegd heeft, te vluchten van de toekomende toorn. Een mens moet leren haast te maken om zijn levens wil, wetende dat de stad waarin hij woont, de stad des verderfs is, die met vuur verwoest zal worden en die ten ondergang gedoemd is. De mens moet het horen met al de ernst van Gods heilige wet, dat hij op de weg des verderfs is, en als hij op die weg voortgaat, dat hij dan een eeuwig verderf tegemoet gaat, en daarom hij moet terugkeren, hij moet door de schrik des Heren bewogen worden om terug te keren tot de Heren. En dat middel gebruikt God om een onbekeerde zondaar, iemand die in de weg van onbekeerlijkheid voortleeft, om die tot stilstand, tot bezinning, tot bekering te gebruiken. De Heer openbaart zijn toorn. De Heer spreekt van zijn grimmigheid en van zijn gramschap. De Heer is zo bezig steeds weer om de mens tot stilstand te brengen. Maar al kan dan die toorn Gods en al kan de boodschap van de gramschap Gods en al kan de wet en de donder van de wet en de verschrikkingen van het oordeel en de ontdekking aan zonde mens wel tot stilstand brengen. Al kunnen al die dingen wel meewerken om een mens tot schrik te bewegen, zodat hij niet verder durft, niet verder kan. Gelokt wordt hij er niet mee. Gelokt tot de Heere, uitgelokt om zijn vertrouwen op de Heere te stellen en om bij de Heere te schuilen, wordt hij niet op deze manier. Dan gebruikt de Heere lieflijker middelen. Dan gebruikt de Heere het evangelie van zijn zondaarsliefde, van zijn genade, de openbaring van zijn gunst. God had hier in Hosea 2, in het eerste gedeelte, al die dreigementen gebruikt. Hij had al die oordeelsaankondigingen gebruikt en het hart van het volk bleef hetzelfde. Hoe gaat de Heere dat hart veranderen? Hoe gaat hij dat weerbarstige hart verbreken? Hoe gaat hij een verbroken hart schenken? Hoe gaat hij zo'n volk tot schuldenaar maken, zodat ze voor het aangezicht van de Heere knielen in verslagenheid des harten? Hoe gaat hij hem begeerig maken naar zijn genade en naar zijn zondaarsliefde? Door het hart te verbreken onder de betuigingen en de openbaringen van zijn liefde. Want oh, het is onbegrijpelijk, dat is waar, onbegrijpelijk. Maar het is wat de Heere hier zegt. Hij gaat tot zo'n volk dat dood, verderf en eeuwige ondergang verdiend heeft. Hij gaat tot zo'n volk spreken, de lokstem van het evangelie. Hij gaat tot zo'n onwaardig volk van zondaren spreken op een manier dat hij het hart van dat volk gaat winnen voor zich en voor zijn dienst. Op een lieflijke manier, door middel van het evangelie. En hij gaat het hen voorstellen. Hij gaat het hen verkondigen. Hij gaat het hen uit het woord betonen en betuigen dat hij de genadige en de barmhartige is. En hij laat iets van die liefde ook voelen in de ziel. Gemeente, kent u ook deze ervaringen? Dat lokken, die arbeid van de liefde Gods in Christus, waardoor zijn woord in ons leven ingang krijgt en waardoor we overreed worden, waardoor we ingewonnen worden voor hem en voor zijn dienst. Hoe doet de Heere dat dan? Wel, dat zal hij bij de een wel weer wat anders doen dan bij de ander, maar in het algemeen doet hij het zo door vanuit het evangelie te laten zien en dat door zijn woord ook te heiligen en toe te passen aan het hart dat bij hem genade is. Hij overreed die zondaar, die hij inderdaad ook zondaar noemt en die hij in die woestijn aan zijn armoede gaat ontdekken en die hij rechtvaardig onder het oordeel kan brengen. Hij overreed die zondaar, zodat die zondaar gaat zien en gaat geloven en gaat vertrouwen dat er bij de Heere nog doen aan is. Doordat de Heere gaat lokken in de woestijn, gaat hij tegelijkertijd voor wanhoop en voor vertwijfeling bewaren. Niet waar? Want dat zou gemakkelijk kunnen gebeuren. Als de Heere in tegenspoede handelt, als de Heere een mens van alles gaat beroven, waar dan heen? Dan is er geen weg meer, dan is er geen toevlucht meer, dan breekt alles ons bij de handen af. Maar dan gaat de Heere zeggen, bij mij is alles wat ge nodig hebt. Bij mij is gerechtigheid, bij mij is vergeving, bij mij is ontferming, bij mij is liefde. Dan gaat de Heere, en daar is het lokken van het evangelie op zijn hoogtepunt gekomen. Dan gaat de Heere in dat evangelie de zoon van zijn liefde openbaren. En dan gaat hij hem uitstallen in al de rijkdommen van zijn genade, in al de schoonheid van zijn verdiensten. En dat maakt het hart gaande. Dat trekt naar de Heere toe. En dan kan dat mensenkind die stappen gaan doen die nodig zijn om tot de Heere te komen. O zeker, dan heeft de Heere alle recht om ons weg te doen. En dan zou de toorn Gods en de gramschap Gods ons moeten verschrikken. Maar de Heere in zijn toorn gedenkt aan zijn ontferming. En juist de openbaring van die ontferming geeft vrijmoedigheid om toch weer toe te gaan tot de troon der genade. En toch te pleiten. Ook al beschuldigt ons geweten ons dat we tegen al de geboden Gods gezondigd hebben. Ook al overtuigt de Heere tegelijk door zijn geest van zonde, van gerechtigheid en oordeel, dan is zo'n ziel toch ondersteund door die vrijmoedigmakende genade van de Heere te vinden aan de troon der genade om te bidden. Uit diepten der ellende roep ik met mond en hart: Heere, zo gij in het recht zou treden, wie zou bestaan? Dat is de woestijn. Maar bij u is vergeving. En dan mag van die vergeving een pleitgrond gemaakt worden. En dan mag de ziel de Heere op die vergevende genade die hij vrijwillig geopenbaard heeft wijzen. En smeken: Heere, doe het om uw grote naams wil. Zo gaat de Heere lokken en uitlokken. Gewillig maken om tot hem te komen, om bij hem te schuilen. En gemeente, dat is ook nodig. Dat hebben we ook nodig. Willen we, uiteraard passen we het woord van onze tekst van morgen in bijzondere zin ook toe op de viering van het heilige avondmaal van aanstaande zondag. Willen we op de rechte wijze de dood des Heren verkondigen, dan moeten wij van deze zaken ook wat weten. Dat hebben we eigenlijk ook al gelezen in het formulier. In het formulier wordt niet alleen gesproken over die woestijnervaring en ieder bedenken zijn zonde en zijn vervloeking, maar er wordt ook gesproken over dat lokken van de Heere. Daar ging het ook over die gewisse belofte Gods. Daar ging het ook over de openbaring van de Heere Jezus Christus en het geloven daarin. Het vertrouwen daarop, het vluchten daarheen. En dat is door dat lokkende werk van de Heere. Hoe leert de mens geloven? Hoe leert de mens vertrouwen? Hoe leert de mens bij de Heere schuilen? Ten diepste ook, hoe komt een zondaar die zijn onwaardigheid enigermate beseft en die zijn armoede enigermate heeft beseft en ingeleefd, hoe komt zo'n zondaar die alles tegen heeft aan de tafel des Heeren? Waar haalt hij vrijmoedigheid vandaan?
Waar haalt hij de vrijmoedigheid vandaan die nodig is om toe te treden? Haalt hij die uit zichzelf? Oh, er zijn mensen die de vrijmoedigheid van zichzelf hebben. Er zijn mensen die de vrijmoedigheid ontlenen aan iets wat zij zijn of wat zij bezitten of wat zij gedaan hebben. Maar zo kan iemand die waarlijk aan zijn armoede ontdekt is en die iets van zijn geestelijke leegheid gezien heeft, zo kan iemand die onder het oordeel Gods verdient om te komen en die daar ook iets van in zijn ziel gevoeld heeft, zo kan iemand die voor God nog nooit enige gerechtigheid bezeten heeft en die dat door Gods geest geleerd heeft, zo kan iemand niet aangaan. Hoe kun je toch avondmaal vieren? Hoe kun je aan die tafel des Heren een plaats nemen? Hoe kun je daaraan gaan zitten als een waardige deelgenoot aan de tafel des Heren, als je in jezelf alleen maar gebrek aan schuld en ellende hebt? Kun je dat goedmaken met een belijdenis? Kun je dat goedmaken met een gevoeligheid? Kun je dat goedmaken met een gemoedelijkheid? Kun je dat goedmaken met iets wat je beleden hebt of gedaan hebt? Weegt dat tegen elkaar op? Ach, als je daar iets van ondervindt, nietwaar? Dat alles ons aanklacht en dat in de woestijn de Heere het leert dat we niets bezitten. Dan kun je met geen enkele mogelijkheid vrijmoedigheid vinden bij jezelf. Dan moet je gelokt worden. Door die onwederstandelijke kracht van Gods genade, door de Heilige Geest gebracht worden, ondanks jezelf. Ondanks het beschuldigend geweten, ondanks de lijst van zonden die God je eerst voorgehouden heeft, ondanks alle ongerechtigheid die je bij jezelf bevindt, ondanks alles wat ons aanklaagt en onwaardig maakt, gelokt zodat we over dat alles heen kunnen zien. De Heere, zegt Jeremia, heeft mij overreed en ik ben overreed geworden, gij zijt mij te sterk geworden. En zo gelokt. Zo komen tot die tafel waar de Heere zelf als het ware de armen uitbreidt om te nodigen. Onwaardigen in zichzelf. Ellendigen. En wat gaat de Heere daar dan doen? De tekst zegt daar ook nog wat van wat de Heere in die woestijn met zijn volk gaat doen. En ik zal naar haar hart spreken. Naar haar hart. Maar als er met dat hart niets verandert, dan heeft dat woord dat de Heere gaat spreken ook geen effect. Want wat heeft ze voor een hart? Nu, dat is ons gebleken uit het gedeelte wat we al gelezen hebben. Een hart vol boosheid. Een hart dat van de Heere afgekeerd is. Een hart dat naar de afgoden trekt. Een hart dat de zonde begeert te dienen. Nu, wat bedoelt de Heere dan dat hij naar haar hart, zo'n hart zoals ze nu heeft, gaat hij daarnaar spreken? Nee, hier zit achter, hier zit in opgesloten de genade dat de Heere dat hart gaat veranderen. Dat is hij al aan het doen als hij lokt. Maar als hij dat volk daar in de woestijn heeft, bij zich, dan gaat hij dat hart zo veranderen dat er een breuk komt, geheel en al, met die afgoden van vroeger en met die dienst der zonde. Dan gaat het leven in dat hart wegwereld, wegschat. Dan gaat het leven in dat hart, hoe zou ik nog de afgoden kunnen dienen? Dan gaat de Heere zoveel van zijn liefde en van zijn genade openbaren, dat dat volk daar genoeg aan heeft. Met andere woorden, er vindt een verandering, er vindt een vernieuwing van dat hart plaats. De Heere gaat in dat hart een andere honger leggen en een andere dorst verwekken. Hij gaat in dat hart een dorst naar God gaan schenken en een verlangen naar het water des levens geven. Hij gaat in dat hart de honger naar het brood des levens schenken. Hij maakt dat hart, dat het een hart is dat uitgaat naar hem. En dat met de wereld en met het aardse niet meer tevreden te stellen is. Maar dat hart, dat wordt een hart waarin de vreze van Gods naam geopenbaard wordt. Wat gaat er leven in dat hart? Dat de Heere tot hen spreken zal. Dat de Heere zich over hen ontfermen zal. in dat hart gaat de begeerte leven dat de Heere het tot zo iemand persoonlijk zal willen zeggen. Tot zo iemand aan zo iemand persoonlijk zal willen verklaren. Ondanks het verleden en ondanks de afmakingen en de ongerechtigheden. Dat de Heere het toch tot zo iemand heel persoonlijk wil zeggen. Ik ben uw heil. En als de Heere eenmaal zo'n hart gemaakt heeft. Dan gaat hij dat hart ook vervullen met zijn genade en met zijn goede tierenheid. Dan gaat hij, zo zegt Hosea, tot haar hart spreken. Als hij zo iemand dorstig gemaakt heeft, dan laat hij het niet bij dorstig zijn, maar dan gaat hij ook verzadigen. Als hij een mensenkind hongerig maakt, verlangend naar God en naar zijn genade en naar het brood des levens, dan gaat de Heere ook op zijn tijd dat brood uitdelen. Als de Heere die dorst geeft, dan gaat hij op zijn tijd die dorst ook lessen. Als hij die vraag, die begeerte in de ziel legt, Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil, dan komt de tijd dat de Heere ook dat antwoord gaat geven. En dan gaat hij het aan zo iemand bekendmaken, ik ben uw heil. Als hij zo iemand verlangend maakt naar de kennis van Christus en naar de genade Gods in Christus, als dat de begeerte van de ziel wordt, dan komt het moment, en de Heere belooft het hier, dat hij naar het hart gaat spreken. Dat hij dat doet hij soms aan de tafel van het avondmaal. Dat hij daar de hongerige voet en de dorstige te drinken geeft. Dat hij daar de ziel die naar hem uitgaat, de ziel die tot hem schrijdt ook, vervulling geeft en opbeurt en moed schenkt en krachten geeft. Dat hij daar iets van de Christus en van de rijkdommen van die zaligmaker laat zien. En dat hij daar iets uit de bediening, uit de volheid van Christus door zijn geest bedient in het hart. De Heere kan dat op andere plaatsen ook doen. Hoe het ook zij. Hij gaat zichzelf bekendmaken. En als hij zo zijn evangelie spreekt, ach, ik hoop dat u er uit genade ook in uw eigen leven wat van weet. Dan wordt het woord van de Heere zo gepast. Wat gaat de Heere dan zeggen? Ach, dat kan ik niet zo in één keer zeggen voor iedereen. Dat is voor iedereen en voor ieders omstandigheden weer anders. Dat hangt er maar vanaf waar de Heere eerst plaats voor gemaakt heeft. Want dat gaat eraan vooraf. Wat gaat de Heere zeggen als hij naar het hart gaat spreken? Dat hangt er maar vanaf waar hij dat hart begeerig naar gemaakt heeft. Maar hoe het ook zij, voor elke nood heeft hij een antwoord. Voor elke vraag heeft hij een oplossing. Voor elke zielsbehoefte heeft hij genade. Voor alle soorten geestelijke honger heeft hij geestelijk voedsel. De Heere geeft uit de volheid van Christus. En dat is een volheid. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En tot de een zal hij spreken een woord van bemoediging als hij wijst op die algenoegzaamheid van Christus gerechtigheid. En tot die ander zal hij spreken een woord van vergeving als hij wijst op de kracht van dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. En tot een derde zal hij spreken van de onwederstandelijkheid van het werk van de Heilige Geest. Als zo'n ziel in zijn hart, in zijn leven nog zoveel tegenstanden en zoveel verzet en zoveel ongeloof ontdekt en bespeurt. Dan laat de Heere het weten dat hij daar ook raad op heeft. En dat de Geest dat ook alles ten onder kan brengen. En zo zijn er zoveel dingen die een zondig mensenkind nodig heeft. Om van de Heere te horen en uit de mond des Heere te vernemen. Hij zal spreken naar haar hart. O weet u, dat is de troost. Waar de Heere zijn volk ook brengt. Hij is daar zelf, met het woord van zijn genade. En zo, zou ik zeggen, is ook in de week van voorbereiding een van de aspecten van die zelfbeproeving en van die voorbereiding, dat wij begeerig de Heere onze noden voorleggen. En dat wij het hem bekend maken. Waar ons hart naar uitgaat. Uw hart gaat toch naar de Heere en naar de dingen van zijn koninkrijk uit. Of niet? Of niet? Kijk, het feit dat we kerkgangers zijn en dat wij beleiders van de naam des Heeren zijn, dat is natuurlijk nog geen garantie dat ons hart naar de Heeren uitgaat. Dat is nog geen garantie dat onze ziel verlangt, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Nee, er zijn ook heel wat kerkgangers en heel wat gemeenteleden voor wie deze dingen totaal onbekend zijn. En die daar ook helemaal geen schoonheid, geen rijkdom, geen waarde in zien. Dan denk ik dat u ook geen waarde in het avondmaal ziet. Dan betekent dat sacrament voor u ook niets. En dan komt u daar ook niet. Nee, dan komt u daar ook niet. Er zijn heel wat mensen in onze gemeente die nooit het avondmaal vieren. En die wel weten dat ze dat ook niet behoren te doen. Niet waar, want als het nou voor het volk des Heren is, ja, daar horen zij niet bij en daarom hebben zij daar geen plaats. Nou, dat is terecht. Dat is een conclusie die terecht is. Als je niet bij het volk des Heren hoort, dan heb je geen plaats aan de tafel des Heren. Want dat is voor de gelovigen. Dat is voor Gods kinderen. Maar daarmee is toch niet alles gezegd, is het wel? Ik kan wel zeggen, ik hoor niet bij Gods volk en daarom kom ik ook niet dat avondmaal. Maar daarmee is toch niet alles gezegd? Want als u niet aan het avondmaal kunt, omdat u niet een van Gods kinderen bent, kunt u dan wel de Heer ontmoeten? Is het dan wel goed als u voor de Heer, voor de rechterstoel moet verschijnen? Toch ook niet? Toch ook niet? En hoe moet dat dan? Als je nu weet voor jezelf, ik hoor niet bij dat volk des Heren. Hoe moet het dan als straks de dood komt en als de Heere ons oproept. En als we voor hem moeten verschijnen en rekenschap moeten afleggen. Hoe moet dat dan? Wat is dan onze bedekking? Waar schuilen we dan achter? Waarmee kunnen we dan voor de Heren bestaan? Dan kunnen we niet voor de Heren bestaan. En als dat dan de conclusie moet zijn, voelt u dan wel dat er maar één weg open blijft. En dat het noodzakelijk is en ja, dat het noodzakelijk blijft. Om die God te voet te vallen en hem te smeken om zijn genade en zijn ontferming. En als u dat al doet, dat u dat blijft doen en dat u de Heere geen rust laat voordat hij tot uw hart gesproken heeft en voordat hij zichzelf aan u geopenbaard heeft. We kunnen zomaar niet voortleven, ook al weten we wel dat we niet bij Gods volk horen. Er zijn er ook die denken dat ze wel bij Gods volk horen, maar die er door de Heere niet bij geteld worden. Dat zegt de schrift ons ook. Mensen die zichzelf meerekenen, maar die door Israëls God niet meegerekend worden. En als je jezelf meerekent, dan heb je ook niet zoveel moeite met het avondmaal. Dan kun je daar vrij gemakkelijk aan. En dan is het met de zelfbeproeving, voor zover je daar dan nogal wat aan doet, ook nog weer vrij spoedig in orde. Dan is de conclusie, net als 3 maanden geleden, snel getrokken. Ja, dan kun je gaan. Want je kunt de Heere toch niet missen. En zo maak je jezelf dat wijs. En zo maken mensen elkaar dat ook wijs. Maar dat is geen grond. Of wel? Is dat een grond die God geeft? Is dat een schriftuurlijke grond? Is dat de grond, de ware grond om aan de tafel des Heeren te komen? Nee, ik geloof dat er dan toch wat anders nodig is. Dan is nodig dat wij uit en van onszelf af gaan zien en het ook niet meer verwachten van iets wat wij bezitten of wat wij ons verbeelden. Dan geloof ik dat het goed is om eens een keer overal buiten te komen staan en niets meer over te hebben. en geen steun meer te kunnen vinden in iets rondom ons of waar dan ook, opdat de Heere zichzelf zo aan ons zou gaan openbaren. En opdat wij het zouden gaan zien als iets wat volkomen buiten onszelf is en waar alleen rechtlozen en ellendigen deelgenoot van gemaakt worden. Maar u die toch wat van deze dingen kent, u die iets ondervonden hebt van die woestijn, die ook van u van de genade Gods mag spreken als de Heere lokt, als hij overreedt, als hij inwint, als hij zichzelf dierbaar maakt, als hij zichzelf onmisbaar maakt. Uw plaats is daar waar de Heere naar het hart wil spreken. En waar de Heere zich bij vernieuwing wil openbaren als die God die alles heeft. Die in Christus voor alles gezorgd heeft. Opdat een ellendig en arm volk, levend uit hem, in gemeenschap met hem door de woestijn heen zou mogen gaan naar Kanaan. Ja, inderdaad, dan heeft de Heere in Christus voor alles gezorgd. Dan hoeft u ook niets meer te hebben. En dan hoeft u ook niets van uzelf mee te brengen. Als de Heere dit volk in Hosea's dagen zegt dat hij ze naar de woestijn zal leiden. En dat hij daar naar hun hart zal gaan spreken. Dan stelt de Heere daar geen voorwaarden bij. Dan gaat de Heere een ellendig en een arm volk vervullen met zijn gunst. En dan gaat hij ze rijk maken daar ze arm zijn in zichzelf en de grond. De grond die ligt niet in hen. Daarom ziet. En waar wijst dat daarom naartoe? Dat daarom wijst terug naar heel ver in de tijd. Nee, tot voor de tijd. De grond ligt in het welbehagen Gods. Waarom doet God dat? Wat voor reden heeft de Heere om met zo'n ondankbaar, zondig, slecht en verdorven volk zo te handelen? Wat voor reden heeft hij? Geen reden in die mens. Nooit. Maar redenen in zichzelf is een eeuwig onveranderlijk welbehagen. En al klaagt alles dan aan. De Heere zegt het, ik doe het niet om uwentwil. En als hij een verslagen zondaar tot zich lokt, ik doe het niet om uwentwil. En als hij naar het hart van een arm mensenkind gaat spreken, ik doe het niet om uwentwil. En als hij een zondaar nog zo bestreden aan zijn tafel brengt en hem daaronder een open hemel plaatst, ik doe het niet om uwentwil. Niet om uw verdiensten, niet om uw vroomheid, ook niet om de ernst waarmee u zelf onderzocht hebt. Ook niet vanwege uw oprechtheid, ik doe het niet om uwentwil, ik doe het om mijn naams wil, ik doe het om mijn eeuwig welbehagen. Ik doe het omdat ik er een welbehagen in heb, daarom, daarom ziet. Ik zal haar lokken en haar voeren in de woestijn en spreken naar haar hart. Amen. We zingen Psalm 35 en daarvan het eerste vers, 35 vers 1.
Heren, wij mogen aan het einde van ons samen zijn uw grote naam nog met dankzegging erkennen. U hebt ons dit uur gegeven en we mochten samen naar uw goddelijk woord luisteren. Heilig dat woord aan ons hart en geef dat het bij ons mag blijven, ook in de week die wij zijn ingegaan. Heren, geef dat het ons werkzaamheden mag geven. Wilt gij er velen zo bearbeiden, Heren, ze lokken naar de plaats waar we alles kwijtraken in onszelf, alles verliezen en onze armoede beleven en verstaan, maar tevens de plaats waar gij u ontfermt en waar gij uw schatkameren opent en waar gij uw heil bekend maakt, waar gij zondaars liefde openbaart, waar gij ook naar het hart wilt spreken. Heren, geef uw genade bij uw woord en laat uw geest het gebruiken tot verheerlijking van uw naam en tot zaligheid van onze zielen. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 85 en daarvan het derde vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.